Zo, goedemorgen. Het is alweer een beetje gesetteld na de vakantie. Weer een beetje in het ritme van werk en school en gezin en zo. Lukt het dan weer een beetje? Ja, nou gelukkig. Vakantie is bedoeld om uit te rusten. Maar ik kom steeds meer mensen tegen die na de vakantie moeten uitrusten van de vakantie. Herkent u wel een beetje, hè? Je runt van hot naar her, moet je met alles meemaken. En dan begint het gewone leven weer, even lekker zo. Nou, gaat u maar even lekker zitten. Ik heb mijn best gedaan om voor vanmorgen een relaxed onderwerp uit te kiezen. Dat is niet gelukt. U weet, ik heb een druk leven, dus ik ga een keer of 6, 7, 8 per jaar met vakantie. En dan ga ik het liefst naar gebieden die niet zo toeristisch zijn. Zo. Ik heb vorige keer iets verteld over Soedan. Ik fris even uw geheugen op. Sinds 2 weken weet ik dat dit bushcraft heet. Mensen die zo leven. En dit is in Soedan, heb ik u verteld vorige keer. Dat bent u natuurlijk al vergeten, want u heeft zoveel preken gehoord. Dat weet u niet meer. Daarom fris ik het even op. Soedan, daar in Afrika, grootste land van Afrika. Nummer 4 op de ranglijst van Open Doors. Vierde gevaarlijke land om te leven als christen. En het is verdeeld in Noord-Soedan en Zuid-Soedan. Een aantal jaren geleden is het gesplitst. Het noord is islamitisch, het zuiden is overwegend christelijk en heeft animistische Afrikaanse godsdiensten. Maar het noorden strikt islamitisch en behoorlijk stevig als je daar christen bent. En tussen het noorden en het zuiden, daar ligt een regio, de Nuba Mountains, het Nuba-gebergte. En dat is betwist gebied. Het hoort eigenlijk bij Zuid-Soedan, maar Noord-Soedan wil het niet kwijt. Omdat daar veel olie in de grond zit. En ze proberen met geweld dat gebied onder controle te krijgen en te houden met bombardementen, met beschietingen, met grondoffensieven. En die oorlog die duurt al jaren. Het is daar moeilijk leven, moeilijk bestaan. Maar in dat gebied is zo'n krachtige, levende kerk. Zo'n 60% van de Nuba-mensen is christen. Je vindt overal verspreid in het gebergte kerkjes. En die kerk die is zo veerkrachtig, zo levend. De Nuba-mensen die spreken over Jezus als een normaal dagelijks gespreksonderwerp. Gewoon op de markt, of op school, of tijdens de awas. Heel normaal gespreksonderwerp. Wat heeft Jezus gedaan afgelopen week in jouw leven? En ik ken nog een dorp en daar is niet iedereen christen. Hoe gaan we die bereiken? En ook jongeren zijn er helemaal van doordrongen dat hun leven slechts in dienst staat van het koninkrijk. De rest is bijzaak. Tuurlijk studie belangrijk. Tuurlijk zorg voor anderen belangrijk. Maar Jezus eerst. En ik wil u graag iets vertellen over 2 mensen die ik ontmoette. Die linkse, dat is een voorganger, pastor Nabil. En die rechtse, dat is Ibrahim. Hij is een moslimstrijder uit het Noord-Soedanese leger. En ik vertelde u al, het is daar zwaar, het is gewelddadig. Bijna elke familie, bijna elk gezin in de Nuba Mountains heeft wel doden te betreuren. Door de voortdurende bombardementen en beschietingen. Bijna iedereen mist wel een vader of een zoon of een broer of een oom. En pastor Nabil, zijn voorganger daar, Ibrahim, die kwam daar vechten. En tijdens een grondoffensief werden zo'n 50 van die moslimstrijders gevangen genomen door het Zuid-Soedanese leger. En daar in Nuba in de gevangenis gestopt. Die gevangenissen zien er wat anders uit dan hier. Dat is iets erbarmelijker. En Ibrahim die zat daar met die 50 anderen. En tot zijn stomme verbazing kwamen groepjes christenen elke week naar de gevangenis om hen te bezoeken. En om hen eten en kleding te brengen. En hij vertelde mij, ik dacht, wat is dat nou toch? Wij komen hier om die mensen uit te moorden, om hun vrouwen te verkrachten, om hun kinderen mee te nemen naar het noorden, zodat ze een islamitische opvoeding krijgen. En zij komen ons eten brengen. Wat is dat? Nou, en dan komen natuurlijk de vragen en de gesprekken. Ja, en het mondde er toe uit dat een aantal van die krijgsgevangenen van die moslims, die kwamen tot geloof, ook Ibrahim. Toen hij vrijgelaten werd, besloot hij gelijk maar om in de Nuba Mountains te blijven wonen. Gaat heel makkelijk, je bouwt een hutje van leem en gras en dan woon je daar. En hij volgt nu de opleiding tot voorganger. En ik vroeg aan Nabil, waarom deden jullie dat? En toen zei hij, wel Jezus zegt, hebt u vijanden lief? Dus dan doen we dat. Kijk, en als mijn buurman of iemand hier uit de gemeente dat dan zegt, dan denk ik ja. Maar als iemand dat zegt, van wie de vrouw vermoord is door de moslimstrijders uit het noorden. Die zegt, het is opdracht van Jezus en daarom doen we dat. En dit is de opbrengst. Dan denk ik, wat heeft die kerk in Nuba toch? En dan moet ik denken aan Handelingen. Als u misschien even met mij op wil zoeken, Handelingen 2, die eerste gemeente. Petrus heeft daar zijn Pinksterpreek gepreekt. Er zijn duizenden mensen tot geloof gekomen. Ik lees gewoon even een zinnetje in de inleiding op de preek, hoor. Die gaat het nog niet over. Uit Handelingen 2, vers 46 en 47. Handelingen 2, vers 46. Daar staat over die eerste gemeente die daar in Jeruzalem ontstond. Duizenden mensen. Daar staat in vers 46. Voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis. Zij gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God. En zij stonden in de gunst bij het gehele volk. Dat vind ik een fascinerend zinnetje. Zij stonden in de gunst bij het gehele volk. Als er één bladzij verder staat, komt u dat weer tegen in hoofdstuk 5, vers 13. Het volk stelde hen hoog. Dat was wat. Daar was een soort religieuze schokgolf door Jeruzalem gegaan in die tijd. Die dwaaleraar, die anti-wet van Mozes rabbi, die hadden ze uit de weg geruimd, die was vermoord. Dus ze dachten, dat is klaar. Jezus zijn we kwijt. Maar een paar weken later bleek er een enorme groep volgelingen te zijn. En iedereen had respect voor hen. Het volk had hen hoog. Dat vind ik fascinerend. Waar lag dat nou aan? Kwam dat misschien doordat zij in eenvoud en schijnbaar ambitieloos leefden, vers 46? Of kwam dat omdat zij elke dag met die duizenden bij elkaar kwamen in de tempel? Of kwam dat door de manier waarop ze met elkaar omgingen, of de manier waarop ze met buitenstaanders omgingen? Ja, het staat er niet precies, maar blijkbaar had die eerste gemeente, die hadden iets, dat was een beetje apart die mensen. Die hadden iets bijzonders, iets ongrijpbaars, iets wat onweerstaanbaar aantrekkingskracht had. Nou, als ik dat vergelijk met de kerk van nu in Nederland, hier in ons stukje van de wereld, dan denk ik, contrast kan niet groter zijn. Als je hier zegt, in seculiere kringen, dat je christen bent, is de reactie, dus jij hebt wat tegen homo's. Nou, dat is niet echt inhoud van mijn geloof, maar hoe denkt u dat zo? Of als je laat weten dat je wat wetenschappelijke problemen hebt met de evolutie en dat je daarom gelooft in die jonge aarde, word je een beetje meewarig aangekeken. Zo van, dat is toch al lang achterhaald, joh. Een beetje primitief middeleeuws wat je nu denkt. Als je een bijbelstandpunt verdedigt over seks voor het huwelijk of over abortus of over weet ik veel, noem maar wat. Hebben mensen al gauw van, zeker SGP. Een beetje contrast met die kerk van toen. En waar zit hem dat nou in? Ligt dat er nou aan dat onze maatschappij van nu zo goddeloos is en zo anti-religie? Of is er misschien ook iets met ons? Wat niet is zoals toen was. Nou, ik stel voor dat we het daar eens met elkaar over gaan hebben. Dat we zeggen, ik ga het erover hebben en u mag erover nadenken. Aan de hand van Lucas 6. Een stuk onderwijs uit het leven van Jezus. Een gedeelte uit de zaligsprekingen. Het is een beetje aan het begin van Jezus' werk hier op aarde. Hij woont daar nog in het noorden, in Capernaum, en hij preekt daar. En de mensen vinden dat geweldig. Ze komen massaal luisteren naar hem. Hij zegt fantastische dingen. Mensen komen graag luisteren. Het zijn hele mooie dingen in die bergreden. Bijvoorbeeld die zaligsprekingen. Zalig de armen van geest en zalig de vredestichters. En mooie dingen. Vinden de mensen mooi. Komen graag luisteren. Maar hij zegt zo tussendoor ook wel eens wat hele moeilijke dingen. Daar gaan we een stukje van lezen. Vanaf vers 27. Lucas 6 vanaf vers 27. Daar zegt Jezus, maar tot u die mij hoort, Nou, dat begint al goed. Een heel aantal mensen die er komen om te luisteren. Dag in dag uit komen ze aan hem luisteren. Vinden dat geweldig wat hij vertelt. En ook nog een beetje mooi natuurlijk met die genezing en zo. En dat die farizeeën een beetje lik op stuk geeft. En mensen komen graag luisteren. En nou begint hij tot u die mij hoort. Ja, we staan toch allemaal te luisteren. Blijkbaar bedoelt Jezus, hier moet je even echt luisteren. Nu moet je even verder horen dan wat ik zeg. Hier gaan we de diepte in. Dus dat geldt ook voor u, hier gaan we de diepte in. Maar tot u die mij hoort, zeg ik, hebt uw vijanden lief. Doet wel degene die u haten. Zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun evenzo. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben, dat is geen kunst. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen voor wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Maar neem gij geheel anders, hebt uw vijanden lief en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed jegens de ondankbare en de boze. Nou, dat is wat. Dat is nogal stevige taal. Maar eigenlijk vinden de mensen dat ook wel mooi. En misschien vindt u dat ook wel mooi. Dat Jezus dat zo zegt, hè, dat je zegent en dat je bidt voor mensen en dat je goed doet. En dat vers 31, hè, dat hebben wij veranderd in een spreekwoord dat we allemaal kennen. Hè, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. We hebben het omgedraaid naar het negatieve, maar we kennen het allemaal. We vinden dat mooi, het zeggen vooral tegen onze kinderen als ze niet willen luisteren. En zo, ja, prachtig, dat is mooi. En dan hebt u vijanden lief. Ja, als we dat nou allemaal deden, dan werd de wereld toch een heel stuk mooier. Dat vinden we prachtig. Totdat je een vijand krijgt. Dan opeens ga je de diepte hiervan voelen. En een vijand, dat bedoel ik niet gelijk zo'n moslimstrijder uit het noorden of een Duitser in de Tweede Wereldoorlog. Maar zo'n vijand is gewoon iemand zo op je werk die het leuk vindt om je lekker dwars te zitten de hele tijd. Of zo'n buurman die de hele dag loopt te zeuren omdat de takken van die boom over zijn schutting hangen. Of je kind wordt gepest op school. Komt elke dag huilend thuis. Of je wordt getild voor 10.000 euro. Het enige spaargeld dat je had. Dan. Wel dan. Dan krijgen die woorden opeens een andere inhoud. Of misschien is het wel helemaal andersom met u. U zegt gewoon vijanden. Ik heb geen vijanden. Ik bedoel, als christen bij de groep om vrede te hebben met alle mensen. Zegt Paulus niet, uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Ik kan goed met iedereen. Geen vijanden. Dat is een mooi stukje, maar... Als u dat denkt, hè. Als u goed kan met iedereen. Moet u eens even naar vers 46 kijken. Waarom zou Jezus dan zeggen in datzelfde stukje. We hebben er een nieuw hoofdstukje van gemaakt. Want Jezus praat natuurlijk gewoon achter elkaar door. Waarom zou Jezus in datzelfde stukje zeggen, zei ik vers 46, ik bedoel vers 26. Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Oh, wat bedoelt hij daar nou weer mee? Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. Als iedereen jou een leuke meid vindt of een leuke gast. Als iedereen jou populair vindt, zegt Jezus, dan mankeert er wat. Dan is er iets niet in orde. Daar moeten we even goed over nadenken. Want wat bedoelt hij daar? Nou, ik meen dat ik daar wat antwoorden op heb gevonden. Even een paar keer bladeren, maar hou even uw vinger bij Lucas 6. Daar komen we weer bij terug. Johannes 15. Johannes 15. Johannes 15, vers 20, daar zegt Jezus, gedenk het woord, Denk erom, zegt hij. Ik heb het al eens een keer gezegd. Nog een keertje. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf, jij dus, staat niet boven zijn heer. Ik dus. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Wat zegt Jezus hier nou? Jezus zegt hier eigenlijk, als jij niet vervolgd wordt, als jij geen vijanden hebt, als er niemand is die laatdunkend over jou doet, als er niemand is die jou minacht, dan lijk je niet genoeg op mij. Dan lijk je niet genoeg op mij. Je zegt wel dat je mij volgt, maar je volgt mij niet op al mijn wegen. Er zijn stukjes van je leven, daar doe je water bij de wijn. Dan ga je voor de lieve vrede, in plaats van voor de echte vrede. En daarom ontkom jij aan vijanden. Dat heb je zelf goed geregeld, maar dat is niet wat ik doe. Paulus, 2 Timotheus. Tweede brief van Timotheus. Vlak voor Hebreeën zit hij. Paulus in 2 Timotheus. Paulus traint Timotheus om voorganger te zijn van een gemeente. Geeft hem allerlei adviezen. 2 Timotheus 3. Vers 12. Midden in zijn onderwijs doet Paulus even een tussenzinnetje en hij zegt: trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Hij zegt allen, iedereen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven. Wat zegt Paulus hier? Paulus zegt, als jij niet vervolgd wordt, als jij geen vijanden hebt, als er niemand is die laatdunkend over jou doet, als er niemand is die jou minacht, dan ben je niet radicaal genoeg. Dan mankeert er iets aan jouw volgen van Jezus. Je volgt hem op heel veel wegen. Maar op sommige punten haak je net even af. Je bent wel gehoorzaam, maar niet tot in detail. Dan hoop ik dat ik geen vijanden maak als ik dit zeg. Maar dit is wat Jezus zegt. En dit is wat Paulus zegt. Vervolging, dat bedoel ik niet gelijk dat u in elkaar geslagen wordt, of dat u een Bijbel heeft, of dat u in de gevangenis wordt gegooid en dat u in de kerk komt, dat bedoel ik niet. Maar dat mensen minachtend over u doen. Dat mensen laatdunkend over u doen. Dat mensen meewarig over u doen. Als je dat niet hebt, zegt Jezus, dan lijk je niet genoeg op mij. Als je dat niet hebt, zegt Paulus, dan ben je niet radicaal genoeg. Dan valt er nog wat te leren. Dat is wat Jezus bedoelt. Als we dat vertalen naar onze maatschappij, wordt snel, in rap tempo, seculier, goddeloos. U bent misschien de enige op uw werk of op school die christen is, of in uw buurt misschien wel. En als het gesprek dan gaat over van die typisch SGP-onderwerpen, zeg maar over abortus of over homoseksualiteit of over evolutie of over noem maar op, hè. Hou je dan je mond? Of als uw collega's of je klasgenoten zitten opscheppen over hoe geweldig wild hun weekend wel niet was. En dan vragen ze, oh, wat heb jij gedaan gisteren? Ja, dan val je wel een beetje uit de toon als je zegt dat je naar de kerk bent geweest. Maar dat is wat Jezus bedoelt. Dat is wat Paulus bedoelt. Laat dan maar gewoon weten dat u over bepaalde dingen anders denkt. En dat u een aantal dingen gewoon anders doet, omdat u Jezus volgt. Het is natuurlijk makkelijker om dat niet te doen. Je speelt op safe als je het niet doet. Je bewaart de lieve vrede, vooral voor jezelf, als je dat niet doet. Maar Jezus verlangt van u dat u ook dat stukje gaat. Dat u ook dat laat blijken. Tot in detail hem volgen. Radicaal zijn tot op het laatste stukje. tot aan een of ander kruis aan toe. En dus als we weer teruggaan naar Lucas 6, hè, wat Jezus hier benoemt, is of je nou vijanden hebt vanwege aardse dingen, hè, de schutting of school of weet ik veel wat, of dat je vijanden hebt om geestelijke dingen, omdat u duidelijk durft laten merken dat u christen bent. Ja, dan is de werk aan de winkel, want dan maakt u niet altijd vrienden. En waarom zegt Jezus dat zo? Wist u dat het christendom de enige religie is die dit leert? Iedereen leert vijanden, ja. Nou ja, laat me niet zeggen wat ze leren. Het christendom is de enige religie die zegt, vijanden moet je niet alleen verdragen, maar je moet ze lief hebben. Maar ja, als Jezus met die fariseeën aan het redetwisten was, nou, dan gaf hij ze lik op stuk. De enige groep mensen die Jezus naar de hel praat. Jezus zegt, gij zijt kinderen der hel. Matteüs 23, daar staat dat letterlijk. En waarom zegt hij dat? Waarom is hij zo hard tegen hen? Nou, dat is heel eenvoudig. Want die fariseeën die doen hun uiterste best om andere mensen bij God vandaan te houden. Ze hebben hele lijsten met regeltjes wat je moet doen, wil je enigszins in aanmerking komen. Kijk, zij zitten goed. Maar jij, stomme volk dat de wet niet kent. Als iemand naar Jezus wilde komen, hadden ze hele lijsten met bezwaren waarom het allemaal niet kon. Hier zien we iets van dat hogere doel waar Jezus voor leefde. Wat hij ook ons opdraagt om in te leven. Hij wilde best die confrontatie aangaan en hij deed dat totdat de dood erop volgde. Het waren wel de fariseeërs die zo leed op hem werden dat ze hem uiteindelijk lieten kruisigen. Maar hij ging die confrontatie niet uit de weg, want er was een hoger doel. Die fariseeën kregen lik op stuk, want die hielden mensen weg bij Jezus. En dat kan niet bestaan. Even de zaakjes. Ik denk nou niet per definitie dat fariseeën verloren zijn. Want Jezus werd van het kruis gehaald door twee fariseeërs. Wist u dat? Nicodemus, Jozef van Arimathea, fariseeërs. Een van de grootste fariseeërs aller tijden. Werd de grootste prediker aller tijden. Heeft halve Nieuwe Testament volgeschreven, Paulus, de moordenaar, de fariseeër. Dus dat Jezus de fariseeën kinderen der hel noemt, betekent niet dat ze per definitie als groep allemaal afgeschreven zijn. Nee, voor ieder is er bekering mogelijk, voor ieder persoon. Einde zijstraatje. Er is een hoger doel. Toen Jezus in de tempel kwam en hij zag dat er allemaal handelaren zaten en geldwisselaars en geitenfokkers en weet ik veel wat ze er allemaal in de tempel deden. Nou, hij werd zo nijdig. Hij knoopte een zweep van touw en joeg er allemaal uit. Waarom? Het is een vijand niet lief. Ja, maar was even wachten, het was een ander doel. Al die enorme business daar in die tempel. Wat een toestand. Mensen kwamen naar de tempel om God te ontmoeten. En al die hele roversbende, die zat dat in de weg. Dat is een hoger doel. Wegwezen met die bende. Jezus wint er geen doekjes om. Als iemand in de weg staat voor een ander om God te ontmoeten, dan krijg je met de zweep van Jezus. Wat leren we hieruit? Nou, je vijanden lief hebben, dat betekent blijkbaar niet dat je maar over je heen moet laten lopen. Je vijanden liefhebben betekent dat je de juiste doelen hebt gesteld. Want wat jij te verliezen hebt, weegt niet op tegen wat hij te winnen heeft. Als hij zicht op Christus krijgt. Dat is een hele diepgaande, een hele moeilijke boodschap. Maar gelukkig geeft Jezus er ook een gebruiksaanwijzing bij. In paralleltekst in Matteüs, die eindigt, heeft ook dit stukje, over hebt u vijanden lief, en die eindigt met, als je dat doet, zult gij volmaakt zijn, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Dus Jezus geeft daar al aan, hè? Als je tot dat level komt, dat niveau van liefde, dat je vijanden van harte lief hebt, dat je voor hen bidt, dat je hen zegent, dat je hen vergeeft. Wow, nou dan heb je het te pakken hoor, hey, dan kun je het. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar u hoeft niet bang te zijn, want kijk maar wat Jezus zegt. We beginnen eens even zo in vers 32. Jezus geeft hele verrassende, simpele, concrete handreikingen om dit te gaan doen. Kijk, want dit zegt hij, bijvoorbeeld vers 32. Indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Ja, dat doet iedereen. Dat is niks aparts. Volgende stukje. Als je goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. Er is niks bijzonders aan. Iedereen doet goed aan wie goed doet. Als je leent aan hen van wie u hoopt iets terug te ontvangen, wat hebt u voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Dus wat Jezus hier zegt, is kijk, als je goed doet aan de mensen die jou goed doen. Ja, dat kan iedereen, dus daar moet je niet mee oefenen. Dat lukt wel. Ga nou eens goed doen aan iemand die je lastig vindt. Als je leent aan mensen voor wie je hoopt wat terug te ontvangen, ja, dat is gewoon business. Dat is geen liefde. Ga nou eens geld lenen of iets uitlenen aan iemand die moeilijk is. In de paralleltekst in Matteüs noemt Jezus ook nog eens een voorbeeld, vind ik zo geweldig. Indien gij alleen uw broeders groet, wat hebt gij voor? Dat is toch logisch dat je groet gewoon je vrienden en je kennis en zo. Maar groet nou eens iemand gewoon in de straat die je niet kent. Had u misschien niet gedacht dat dat een geestelijke les of een geestelijke wijsheid is, maar dat zijn hele eenvoudige dingen die Jezus aanreikt om te gaan groeien in die liefde. Zorg nou eens dat u bekend staat in uw straat als die vriendelijke meneer of die vriendelijke mevrouw die iedereen groet. En niet alleen maar de mensen die je kent of die je leuk vindt. Want, moet je goed onthouden, heel goed onthouden, wandelen in geloof, dat betekent altijd groeien in geloof. Op het moment dat u wedergeboren werd, verwacht Jezus niet dat u opeens gelijk alles perfect beheerst. Dat u alles kunt en alles weet en alles goed gaat. Helemaal niet. Net als wanneer een baby geboren wordt, die moet rustig gaan leren, lopen en praten, in de school lezen en schrijven. Rustig, stapje voor stapje. Zo is het ook als je wedergeboren wordt. Dan begin je rustig dingen te leren over God en over de wandel in Christus. Steeds een beetje meer. En blijkbaar zegt Jezus, dat hebt u vijanden lief. Dat zit ergens op een hele hoge trede. Dat is lastig, dat is heel moeilijk. Nou, dan ga je dat stapje voor stapje leren. Weet je hoe dat leert? Begin maar eens met mensen te groeten die je niet zo goed liggen. Dus als je een flink bonje hebt gemaakt met iemand op je werk. En het is natuurlijk zijn schuld. De volgende dag kom je op je werk en je weet wel, er moet natuurlijk gepraat worden en er moet rechtgezet worden. Of je moet even samen naar de chef of weet ik veel wat. Maar begin nou eens met gewoon goedemorgen zeggen. Ook al zit het niet goed. Dat zijn de simpele dingen die Jezus zegt. In Deuteronomie staat ook zo'n fantastisch stuk in de wet van Mozes. Daar zegt God in de wet, als je de ezel van je vijand ziet bezwijken onder zijn last, dan zal u dat niet ongemoeid laten, maar u zult hem zeker helpen met afladen. Nou, wil je het nog praktischer hebben? Dus als je ziet, de vijand, ontzettend vervelende gast, die staat met pech langs de weg, dan rij je niet gniffelend door, maar dan haak je maar je sleepkabel en dan breng je hem even naar de garage. En dan hoef je niet te denken, oké, nou, dat gedaan is, nou gaan we gelijk even praten over die boom die over de schutting hangt, dat gezeur als ik eraf loop. Je haakt hem aan en je brengt hem naar de garage. Ja? Zo heel eenvoudig. Begin eens met die stapjes, zegt Jezus. Dan groei je vanzelf verder. Het is niet makkelijk. Sterker nog, het wordt steeds lastiger. Maar je krijgt ook meer geestelijke bagage. En dan kom je bij vers, wat is het, 29. Dat enge vers over dat slaan, hè. Nou, ik hoop niet dat u ooit in een handgemeen terechtkomt, maar als u gepest wordt op uw werk, of als u gepest wordt, uw kind gepest wordt op school, of als jij gepest wordt op school, dan is het zo verleidelijk om wraak te nemen. Om je gelijk te halen. Nee, zegt Jezus, zo doen we dat niet. Of jij gelijk hebt, valt nog te bezien, maar of je gelijk krijgt, is helemaal niet belangrijk. Dat jij niet terugpest. Daar gaat het om. Je gaat hem niet terugpakken. Je gaat niet kwaad met kwaad vergelden, maar kwaad met goed. Weer een stapje terug. Hè? Jezus legt uit wat hij in het eerste vers bedoelt. We komen bij 28. Zegent wie u vervloeken, bid voor wie u smadelijk behandelen. Ja, ja. 27. Doet wel degene die u haten. Dus hij zegt hier, kijk, voordat je dat begint te kunnen, voordat je begint te doen, eerst maar eens bidden. Ja, bidden voor jezelf, ja ook, maar nee, voor hem. Of voor haar. Dat is al lastig genoeg, geef maar toe. Ga eerst maar eens bidden. En als je dat niet kunt, bidden voor je vijand, omdat het zo hoog zit en het zo oneerlijk allemaal. Als je dat niet kunt, is heel goed mogelijk. Maar dan moet je eerst afvragen of je het misschien niet wilt. En als je het niet wilt, dan moet je eerst gaan bidden dat God jouw wil gaat vormen naar het beeld van Christus. En als je ook dat niet wilt, dan moet je eerst eens met een broeder of zuster gaan praten over deze dingen. Want dan is blijkbaar Jezus niet Heer over heel jouw leven. Luister goed, ik zeg dus niet dat het liefhebben van je vijanden makkelijk is. Dat kan heel hoog zitten. Dat kan ongelooflijk zwaar zijn. En mensen die echt een vijand hebben, echt zo iemand op je werk of op school, die begrijpen wat ik bedoel. Dat kan echt ongelooflijk zwaar zijn. Maar Jezus verlangt niet van je dat je vanaf morgen als een engeltje door het kantoor zweeft of bij jou op school rondzweeft en dat alles helemaal heilig. Nee. Begin nou eens rustig met die stapjes, maar ook bid. En ik herhaal dat rijtje nog een keer, dat vind ik ontzettend belangrijk. Als je dat niet kunt, je vijand liefhebben, vraag je dan eerst af of je het wel wilt. En als je diep in je hart moet toegeven dat je het eigenlijk niet wil, begin dan eerst met bidden. Dat God jouw wil gaat vormen naar de wil van Christus. En als je ook dat niet wilt, ga dan eerst met een broeder of zuster spreken over dit onderwerp. Omdat blijkbaar Jezus niet Heer is over alle aspecten van jouw leven. Je wilt hem ergens liever nog even weghouden. Dat wil je liever even zelf regelen. Dat gedoe met die collega of dat rotjongen op school of wat dan ook. Kunnen, willen, bidden, spreken. Goed onthouden. Dus als het in jouw kring ergens op een verjaardag, of op, ik bedoel niet je kring van de kerk, maar in jouw kringen, in jouw vriendenkring, ergens op een verjaardag of over, op school of op je werk gaat over een onderwerp dat je denkt van, oh jongens, hier wordt God oneer aangedaan. Dan mag je best wat zeggen. Moet je best wat zeggen. En luister goed, je hoeft niet te winnen. Je hoeft geen gelijk te krijgen. Je hoeft niet van hun sokken te kletsen over jouw standpunten. Maar laat hem merken dat je christen bent en dat christenen bijbelse standpunten huldigen boven de maatschappelijke standpunten. Durf dat maar te zeggen. Laat maar merken dat er mensen zijn die anders over allerlei maatschappelijke discussiepunten denken dan de meerderheid. Wat Jezus hier eigenlijk zegt in dit stukje, in zijn gebruiksaanwijzing, is doe wat de mensen niet van je verwachten. Doe datgene wat de mensen niet van je verwachten. En dat kan liefde zijn, dat kan groeten zijn, dat kan de ezel helpen afladen zijn. Maar het kan ook zijn mensen die anderen verhinderen tot God te komen met de zweep geven. Doe iets, handel zo, wees zo als de mensen niet verwachten. Bij de voorbereiding moest ik denken aan gebeurtenis een paar jaar geleden, toen hadden we ook een kabinet Rutte. Even politiek praatje tussendoor. Kabinet Rutte en de SGP was gedoogpartner, weet u dat nog? SGP was gedoogpartner, ze allemaal overleg met Rutte en zo. En Rutte zei een keer op de tv over de SGP, desgevraagd. Hij zei op de tv, ja, die mannenbroeders van de SGP, we zijn het over veel dingen niet eens, maar je kunt wel op ze bouwen. En ik dacht, nou, dat is het. Wat een getuigenis van Van der Staaij en de zijnen. over veel dingen niet eens. Ze zijn een luis in de pels. Ze verkondigen allerlei dingen, radicale dingen die Jezus hun voor heeft gezegd. En worden vaak geminacht. Iedereen doet lelijk over de SGP en over die mannen in zwart met die stropdas en wat ze in de kerk allemaal doen zondag. Iedereen doet lelijk, maar je kan wel op ze bouwen. Nou, dat vind ik een statement in politiek Den Haag. En in politiek Brussel. Want we doen wel lelijk overal wat vage landen, maar ook hier zijn de mensen corrupt en gaan ze voor hun eigen belangen. En wordt er gelogen en gedraaid en gedaan. Ik hoef de dividendbelasting niet te noemen. Maar die mannen van de SGP, ook al zijn we het niet met ze eens, ook al vinden we ze eigenlijk maar achterhaald en een beetje primitief middeleeuws, je kan wel op ze aan. Nou, dat. Dat mensen van u zeggen, Jan of Piet of Marie, op school of op uw werk of in uw vriendenkring, ze zeggen, oké, een beetje oudbollig daar, een beetje rare ideeën. Als je ze nodig hebt, dan zijn ze daar. Dan weten ze wel waar ze het over hebben. Dat. Dat andere. Dat is wat Jezus voorstaat. En dat is wat hij bedoelt tot aan het laatste toe. Tot aan het uiterste, het hoogste niveau aan toe. Dat jij je vijanden niet vertrapt en uitkotst en zwak maakt. En dat je niet zoals in de presidentsverkiezingen in Amerika alleen maar bezig bent met die andere grond in te trappen. Maar dat je je vijanden lief hebt. Dat je hen goed doet. Dat je hen zegent, dat je voor hen bidt. Dat je voor hen bidt. Want er is een hoger doel. Er is een hoger doel. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Jezus leefde dat voor. Het is niet makkelijk. Maar er is een hoger doel. U weet misschien wel. Driekwart van de wereldbevolking woont in landen waar het geloof onder druk staat, waar vervolging is. Driekwart van de wereldbevolking. Maar wist u ook dat de helft van de wereldbevolking woont in slechts 3 landen? De helft van de wereldbevolking woont in China, India en Indonesië. En dat zijn landen waar het geloof zwaar verdrukt wordt. Waar zware vervolging is, ook in China. Het ging een tijdje goed de laatste jaren. Maar de afgelopen jaar, 1,5 jaar, is het helemaal mis. President Xi heeft hele andere plannen. Ze zijn we helemaal terug bij af. De helft van de wereldbevolking woont in deze 3 landen. En het geloof staat er zwaar onder druk. Maar wist u ook dat er in India zo'n 2 à 3.000 mensen per dag tot geloof komen? Dat lijkt die eerste gemeente wel. Wist u dat er in China 15.000 tot 20.000 mensen per dag tot geloof komen? Hoe kan dat nou toch? Zou het kunnen zijn dat de christenen in deze landen door die verdrukking heen geleerd hebben om Jezus gehoorzaam te zijn tot in detail? Zou het kunnen zijn dat de christenen in deze landen geleerd hebben om alles in hun hele leven ondergeschikt te maken aan wat Jezus wil? Ook hun studie, hun carrière, hun vriendenkring, hun alles. Zou het kunnen zijn dat de christenen dat, wat zo ongrijpbaar lijkt, zo mysterieus aan die mensen, dat ze dat geleerd hebben? En dat dat anderen zo onweerstaanbaar aantrekt? Want er is iets met die mensen. Dat zij gehoorzaam zijn tot in het laatste detail, tot in het liefhebben van hun vijanden. Zou dat dat ongrijpbare zijn van de gemeente van Handelingen 2? Zou dat dat mysterieuze zijn, dat aantrekkelijke in de kerk in Nuba? Jezus heeft het ons voorgeleefd. U weet dat natuurlijk, toen hij aan het kruis hing te sterven, intense pijnen. Dat hij toen bad, dat hij toen uitriep naar de Vader. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als er iemand ooit geweest die had kunnen zeggen, dit is onredelijk, dit is niet eerlijk wat er nu gebeurt, dit is niet eerlijk. Dan was Jezus dat. Hij was degene die het meeste recht heeft om dat te zeggen. Dit is niet eerlijk, dit is niet recht. Hij is ook degene van alle mensen op aarde die het meest geleden heeft. Niemand lijdt zo zwaar als hij ooit heeft gedaan. En hij bad, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En wat zegt hij daar eigenlijk? Hij zegt eigenlijk, Vader, deze daad, deze misdaad, dat zij uw rechtvaardige zoon doden, deze misdaad, laat die niet in de weg staan. Doe deze daad weg, houd het niet tegen hen, zodat zij later nog tot geloof kunnen komen. Wijs hen niet af, doe hen niet weg van voor uw aangezicht, omdat ze deze verschrikkelijke daad doen. Deze verschrikkelijke, oneerlijke, onrechtvaardige misdaad. Wijs hen niet af, doe hen niet weg, zodat het nog kan dat zij tot geloof komen. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. En met dat voorbeeld van onze stervende heiland voor ogen, kan ik deze preek samenvatten in twee zinnen. De eerste is, als iemand op zijn levensloop niet tot bekering komt, als iemand zijn hele levenspad niet tot bekering komt en dus verloren gaat, laat het dan niet zijn omdat jij in de weg stond. Laat het dan niet zijn omdat jij in de weg stond. En tweede samenvatting. Het offer dat u moet brengen om uw vijanden lief te hebben, dat kan bijna ondraaglijk groot zijn, ik weet het. Maar het offer dat u moet brengen om uw vijanden lief te hebben, hoe groot ook, staat in geen verhouding tot de opbrengst. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. Vader van onze Heere Jezus, die in hem de wereld verzoent met zichzelf. Wilt u ons laten beseffen, ons doen realiseren wat het betekende dat uw zoon in zijn sterven nog dit bad. Dat we de diepte daarvan mogen herkennen. Dat hij bad om genade voor hen, om ruimte voor hen, om toch nog tot u te komen. Zelfs in hun haat. De haat die de Joden hadden tegen hem. Dat hij bad om vergeving. Heer Jezus, dank u wel voor de woorden die u sprak tijdens uw leven hier op aarde. En de manier waarop u uw eigen woorden voorleefde aan ons. Dank u wel dat u tot in de dood gegaan bent. Omdat u radicaal bleef tot het einde. Geen zoete broodjes bakte. Uw vijanden lief had tot in de dood, maar tegelijkertijd zo radicaal was dat het uw eigen dood betekende. Heer Jezus, we bidden dat u de woorden van vanmorgen in onze harten vastketent. Dat zij ons eigen worden. Heer Jezus, we zijn druk met van alles. Om ons op aarde te handhaven, om hier te kunnen leven. Maar we bidden dat we door al die dingen heen die hoogste prioriteit voor ogen houden. Die prioriteit, dat hoogste doel waarin u leefde. Heer Jezus, geef ons kracht door uw geest om u te volgen. Tot in detail. Tot op het hoogste niveau van liefde. Heer Jezus, werk door uw geest in ons dat wij u zullen uitdragen, dat wij u zullen uitstralen, dat onze keuzes onderworpen zijn aan wat u zou doen. Dat wij ons dingen ontzeggen, dat we het ons niet makkelijk maken, omdat we u willen volgen tot in detail. En Heere, we bidden dat dat mag afstralen op de mensen om ons heen. Dat zij dat hoogste doel gaan leren meemaken in hun eigen leven. Dat dan wat wij willen opofferen voor hen hun eeuwige redding gaat betekenen. Heer Jezus, geef dat mensen in ons u zien. Geef dat wij niet om de lieve vrede of om ons eigen gemak Want het komt op hetzelfde neer. Al deze dingen ontlopen. Maar dat wij durven te gaan staan waar u zou gaan staan. We durven te gaan zeggen wat u zou zeggen. Ook al levert dat vijanden op. Ook al levert dat moeite op. Ook al zullen we geslagen worden. Ook al zullen we misschien zelfs sterven. Heere, dat wij in alles tot in detail u volgen. Dat bidden we u. En Vader, voor ieder die hier zit, die geen vijanden heeft, bid ik u dat die mogen komen. Voor ieder die hier zit, die wel vijanden heeft, bid ik u dat u kracht geeft om die ongelofelijke last niet zelf te dragen, maar bij u neer te leggen. Om in rust en vriendelijkheid dat te doen wat de vijand niet verwacht. En zo het zicht op u open te breken. Vader, nu wij een nieuw seizoen ingaan, bidden we dat dit onze basis mag zijn. Wat er ook op ons pad komt, dat we steeds dat hogere doel voor ogen houden. Dat wij steeds dit hogere doel voor ogen houden. In de naam van uw overwinnende Zoon. Amen. We mogen de week in, we mogen het hele nieuwe seizoen in, met de zegen van God. Daar moeten we het natuurlijk van hebben. De Heere zegen u, hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, hij verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u zijn vrede. Amen. Een goede week gewenst.